Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. De staatsgreep in het West-Afrikaanse land Niger heeft de verhoudingen in de toch al instabiele regio verder op scherp gezet. De coupplegers weigeren tegemoet te komen aan de eisen van hun buurlanden, vertelt correspondent Eva Oude-Elverink. Daardoor dreigt een diplomatieke en zelfs militaire clash.
Anderhalve week geleden zagen we in één keer allerlei berichten verschijnen op sociale media. Best wel verontrustende berichten over dat Niger's president Mohamed Bazoum gevangen zou worden gehouden op zijn presidentieel paleis. En er was eigenlijk door de loop van de dag was vooral heel veel onduidelijk. Het zou in eerste instantie gaan om een muiterij van zijn presidentiële garde. Maar toen diezelfde avond zagen we wat toch een inmiddels vertrouwd beeld is geworden voor deze regio. Mannen in camouflage op de nationale televisie verschijnen en aankondigen dat zij daadwerkelijk de macht hadden gegrepen.
Ce jour, 26 juillet 2023, nous, force de défense et de sécurité.
Bazoum was afgezet als president. Daarna was er eigenlijk nog steeds wel enige onduidelijkheid over hoe breed gedragen binnen het leger die staatsgreep was. Maar die twijfels werden weggenomen toen de nieuwe sterke man zichzelf presenteerde op nationale televisie.
Mes chers compatriotes, les forces de défense et de sécurité regroupées au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie.
De nieuwe leider Abdulrahman Tchiani.
Om mis fin au régime de la 7e République.
Waarmee deze staatsgreep is begonnen.
Voor wie er nog aan twijfelde. Hij is nu de baas in Niger, generaal Tchiani. Hij sprak vandaag het volk toe na dagen van onrust en onzekerheid.
En in die speech hoorde je me zeggen dat ze zich genoodzaakt hadden gezien om de macht te grijpen vanwege de veiligheidssituatie in Niger. Dat geplaagd wordt door jihadisme, maar ook door het slechte sociale en economische bestuur. En dat ze niet meer door president Bazoum geleid wilden worden. Die werd op dat moment vastgehouden op zijn presidentieel paleis. En dat is ook tot vandaag. We zijn nu dus ruim anderhalve week verder. Zit hij daar nog steeds vast? En is er ook nu al een paar dagen echt geen contact meer met hem geweest?
Ja, Eva, president afgezet, militairen aan de macht, een staatsgreep in Niger. Hoe is er in het land gereageerd op deze coup?
Er was in eerste instantie vooral veel verwarring. Wat ik zei, mensen dachten dat het ging om een muiterij. En we zagen toen ook, vooral op die eerste dag, dat mensen naar buiten gingen. Onder andere in Niamey, in de hoofdstad, om zich uit te spreken tegen deze machtsgreep. Die naar buiten gingen om de vrijheid van Bazoum te eisen.
Smoke fills the air outside the president's party headquarters in Niger's capital, Niamey.
Alleen dat werd niet gewaardeerd door de presidentiële garde die voor dat paleis stond. En die zijn, die hebben het vuur geopend met waarschuwingsschoten.
Women who appear to exit from the building are targeted, but then escape. As cars are set ablaze and the looting begins. It's localized, numbers are in the hundreds, but this is the chaos of a coup nonetheless.
In de dagen daarna zagen we ook nog wel van dat soort demonstraties elders in het land. Wat kleinere demonstraties. Maar wat we vooral zagen is dat vooral heel veel mensen de straat op gingen om hun steun uit te spreken voor de staatsgreep. Dat je vooral die mensenmassa's op straat zag. Schreeuwend eigenlijk dat ze blij waren met de val van het regime.
En hoe werd er buiten Niger gereageerd op de coup?
Buiten Niger zorgde het eigenlijk vooral voor heel veel onrust. Dus je zag meteen hele sterke reacties vanuit het Westen komen. Maar vooral ook vanuit het regionale samenwerkingsverband ECOWAS. Voluit is dat het economische gemeenschap van West-Afrikaanse staten. 15 landen uit de regio zijn daar lid van. En voordat de coup in Niger plaatsvond, waren daar al 3 leden van geschorst. omdat er bij hun ook staatsgrepen waren gepleegd. Dus dan hebben we het over Mali, Burkina Faso en Guinea. En nu was er dus een vierde land waar een staatsgreep werd gepleegd. En het samenwerkingsverband ECOWAS is op zijn strepen gaan staan en heeft gezegd: genoeg is genoeg. Er is een crisisberaad belegd. En daarbij werden meteen echt hele stevige sancties tegen Niger, of tegen de staatsgreepplegers, afgekondigd, sterke financiële sancties. Maar ze gingen zelfs nog verder en hebben eigenlijk de optie op tafel gelegd dat als president Bazoum binnen een week niet weer in zijn positie zou zijn hersteld, dat ze militair ingrijpen niet zouden uitsluiten.
In the event the authorities' demands are not met within one week, take all measures necessary to restore constitutional order in the Republic of Niger. Such measures may include the use of force.
Daarna zagen we dat ook andere landen, waaronder de Amerikanen, maar ook de Europese Unie, zich achter het ultimatum van ECOWAS hebben geschaard. En dat ultimatum dat liep afgelopen zondag af.
Ja, dus die deadline die is voorbij. Hebben die coupplegers iets gedaan met dat ultimatum?
Heel weinig. Ze hebben eigenlijk vooral hun hakken in het zand gezet en aangegeven dat zij geenszins van plan zijn om te vertrekken. Dus wat ze wel hebben gedaan is meer troepen naar de hoofdstad halen en ze hebben het luchtruim gesloten. Daarmee zeggen ze dus eigenlijk, ja, wij gaan nergens naartoe. Wij blijven zitten waar we zitten. En dan blijft dus eigenlijk de vraag van hoe gaat dit nu verder? Want met weer een staatsgreep in een regio die al zo instabiel is, zijn de mogelijke gevolgen daarvan kunnen desastreus zijn.
Ja, en Eva, kan jij eens vertellen hoe deze staatsgreep in Niger precies tot stand gekomen is?
Daarvoor moet je weten dat Niger eigenlijk een lange geschiedenis van staatsgrepen kent. En dat wist ook president Bazoum toen hij in 2021 aan de macht kwam. Eigenlijk werd hij er meteen ook mee geconfronteerd. 2 dagen voordat hij geïnaugureerd zou worden als president, werd er nog een staatsgreep tegen hem verijdeld. En hij heeft sindsdien eigenlijk vooral zijn best gedaan of alles geprobeerd te doen om zoiets te kunnen voorkomen. Hij zag de oplossingen in het tegengaan van corruptie, wat een groot probleem is in Niger, maar ook het verstevigen van instituten. En vooral ook om toch te kijken, een soort van schoonmaak te houden binnen de veiligheidsdiensten. En dat is niet goed gevallen bij toch wel een aantal belangrijke mensen binnen het leger. Het verhaal wil dat Abdulrahman Tchiani, dus de nieuwe leider, en het hoofd van de presidentiële garde, dat president Bazoum hem wilde gaan vervangen. Hij zag hem teveel als nog gelinkt aan het oude regime en wilde daarvan losbreken en wilde hem dus eigenlijk ontslaan. En dat zou uiteindelijk aan de wortel zijn geweest van de hele crisis die we nu zien.
Ja, dus die generaal Tchiani die lijkt ook echt een persoonlijk belang te hebben gehad om Bazoum uit het zadel te wippen.
Ja, er werd natuurlijk het werd gepresenteerd als dat dit werd gedaan voor het landsbelang. Maar wat we uiteindelijk zien is dat een aantal van de sleutelfiguren, dus waaronder ook Tchiani, maar ook zijn tweede man, dat zijn allemaal mensen die of recent door Bazoum zijn vervangen of inderdaad op het punt stonden door Bazoum vervangen te worden. Dus Het lijkt er inderdaad vooral op dat het niet meer is dan een soort van machtsstrijd.
Ja, en is hij daar ook open over? Ik bedoel, zegt hij dat ook naar buiten toe?
Nee, absoluut niet. Naar buiten toe is het allemaal in het landsbelang vanwege de verslechterde veiligheidssituatie en het wanbestuur van de president. En ondenkbaar is het niet dat ook een punt is geweest. Want Niger is een van de armste landen ter wereld. Meer dan 4 miljoen mensen op een bevolking van 25, 26 miljoen zijn afhankelijk van hulp. Het gaat economisch heel slecht. Er is wanbestuur en er is zeker ook corruptie. En veiligheid is een groot probleem. We zien vanuit buurlanden als Mali en Burkina Faso, maar ook vanuit Nigeria, dat jihadistische groeperingen aan het oprukken zijn. En ook binnen Niger duizenden mensen op de vlucht doen slaan. Dus dat zijn wel zeker problemen die meespelen, waarvan we ook in de afgelopen jaren bij het een na het andere buurland hebben gezien dat tot staatsgrepen heeft geleid.
Ja, want hoe zit dat precies? Waarom worden er juist in die regio zoveel staatsgrepen gepleegd?
De Sahelregio is een regio die echt enorm, enorm wijd is. We hebben het over een regio die zich uitstrekt van de westkust van Afrika, van Senegal tot aan de oostkust bij Soedan. Waarin in de afgelopen 3 jaar, nu met Niger erbij, er 7 staatsschepen hebben plaatsgevonden. 2 in Mali.
Muiten de militairen in Mali hebben vanavond de president en premier van het land gegijzeld.
2 in Burkina Faso.
2 weeks after young officers ousted Burkina Faso's transitional president in the country's second coup in less than 9 months.
In Guinea.
Weerschoten in Conakry, de hoofdstad van Guinea. In het West-Afrikaanse land hebben militairen een coup gepleegd.
En eigenlijk ook een de facto staatsgreep in Tjaad.
Tjaad's army says that the country's president, Idris Deby, has died just a day after he won elections, securing him a 6th term in office.
En nu dus, nu de laatste in Niger. En dat valt eigenlijk vooral terug te leiden tot de zwakte van die staat eigenlijk vanaf het begin uit. Het zijn over het algemeen allemaal oud-kolonies van Frankrijk die na hun onafhankelijkheid de ene na de andere staatsgreep gekend hebben. Omdat de structuur die de Fransen achterlieten eigenlijk heel zwak was en makkelijk te manipuleren door elites. En pas vanaf de jaren 90 begon er een beetje een democratiseringsgolf op te komen. Kwamen er meer partijenstelsels. Maar uiteindelijk bleef het vooral bij een beetje een democratische façade, waarachter nog steeds hele fragiele staten schuil gingen. En bovenop die zwakte kwam in de afgelopen 10 jaar het jihadistische geweld, dat we daar eigenlijk zeker in de afgelopen jaren enorm hebben zien oprukken. En is er steeds verder over de regio verspreid. Dus dat is een enorm groot probleem, waar ook het Westen zich heel veel zorgen over maakt en heeft gemaakt. En waardoor je ziet dat zij zich ook actief zijn gaan mengen in het afgelopen decennium, eigenlijk onder leiding vooral van Frankrijk, om hier op het continent een soort van nieuwe war on terror te voeren.
De oorlog tegen terrorisme die ook daar voet aan de grond heeft gekregen, hoe zit dat precies? Kan je dat uitleggen?
Ik denk dat het Westen sinds de aanslagen van 11 september hyper alert is geweest natuurlijk op het gevaar van jihadisme, oprukkend jihadisme, en dat eigenlijk op alle fronten heeft willen bestrijden. En daarbij dus natuurlijk ook heeft gezien wat er begon te borrelen op het Afrikaanse continent in de Sahel. Dat begon uiteindelijk vooral in Mali in 2013... waar we zagen dat een opstand van Touareg-rebellen werd gebruikt door jihadisten die daar een opening in zagen om eigenlijk op te rukken in Mali. Destijds werd toen de hulp van de Fransen ingeroepen. En die hebben met een militaire interventie in eerste instantie die opmars kunnen stoppen. En de Fransen zijn daarna gebleven in een poging om die opmars echt blijvend te stoppen. Daarbij hebben zich ook andere westerse landen, Europese landen, maar ook de Amerikanen gemeld. Er zijn trainingsmissies opgezet. Er zijn miljoenen gepompt, niet alleen in Mali, maar ook in omliggende landen, om die nationale legers eigenlijk te versterken. Wat niet heeft kunnen voorkomen dat die jihadisten alsnog sterker zijn geworden, zich steeds verder zijn gaan uitbreiden. Maar wat wel als een soort van neveneffect heeft gehad, dat die legers veel meer politieke invloed hebben gekregen. En dat heeft ertoe geleid dat in het ene na het andere land uiteindelijk die legers ook de macht hebben gegrepen.
Ja, dus wat we nu zien in Niger past eigenlijk in een bredere trend, als ik jou goed begrijp.
Ja, ze noemen het ook wel het contagion effect. Dus de ene staatsgreep steekt de andere aan. En dat is precies wat we in korte tijd hebben gezien. Met Mali en Burkina Faso en nu in Niger.
Ja, hoe kijken die landen eigenlijk aan tegen die bemoeienis van Frankrijk?
Heel negatief eigenlijk. Er speelt onder dit alles ook een heel sterk anti-koloniaal sentiment. Je ziet in deze hele regio dat er een enorme vermoeidheid is onder de bevolking van al deze verschillende landen over de bemoeienis die zij nog steeds ervaren van Frankrijk. Niet alleen met hun politiek, maar ook met hun veiligheid, met hun economie. En daar zijn mensen heel erg klaar mee. En dat is ook de knop waar je ziet dat de militairen in Mali, in Burkina Faso en nu ook in Niger op drukken. Eigenlijk op die vermoeidheid van die Franse aanwezigheid, het wantrouwen richting de Fransen. Nou, je ziet dat die frustratie van de bevolking, dat onder andere in Mali en Burkina Faso, dat en nu ook voorzichtig in Niger, dat leidt tot een soort van tegenreactie van we willen Frankrijk niet, wij willen geholpen worden door Rusland. Omdat ze Rusland, hoe cynisch gezien dat voor ons misschien in het Westen ook is, juist zien als een anti-imperialistische macht die hun ten tijde van de onafhankelijkheidsbewegingen in Afrika heeft geholpen. En die zij zien als een veel eerlijkere partner dan de Fransen. Dus in Mali hebben we al gezien dat de Franse troepen die daar de deur zijn uitgezet, zijn vervangen door huurlingen van de Wagnergroep. En we zien ook in Niger nu heel voorzichtig bij die demonstraties, waarbij eigenlijk het vertrek van Frankrijk wordt geroepen, geëist door de demonstranten, dat er hier en daar ook Russische vlaggen wapperen.
Ja, Niger is dus zeker niet het eerste land wat met een staatsgreep geconfronteerd wordt in die regio. Kun jij nou op basis van de ervaringen van die andere landen iets zeggen over hoe dit zich gaat ontwikkelen?
Nou, we hebben nu ECOWAS gehoord die eigenlijk hebben gedreigd met bereid te zijn om alle mogelijke middelen in te zetten. Er zijn nu al hele zware sancties opgelegd. En wat overblijft is een militaire interventie wat heel ver zou gaan, maar niet uitzonderlijk is. Het is eerder gebeurd, voor de laatste keer in 2017 in Gambia, toen de dictator die daar aan de macht was niet wilde vertrekken na verkiezingen. Toen is er een troepenmacht van ECOWAS, is de grens overgestuurd. En eigenlijk alleen al die dreiging, die aanwezigheid was genoeg om dus die dictator Yahya Jammeh om hem te doen vertrekken. Maar ja, Gambia is een piepklein land met een heel klein leger en totaal onvergelijkbaar met Niger, wat juist een van de grootste landen in de regio is, met een leger dat mede door alle westerse steun in de afgelopen jaren echt wel heel sterk is en ook goed bewapend. Dus dan daarmee dreigt toch wel echt een vrij desastreus conflict voor de hele regio.
Ja, want kan jij eens vertellen, wat zouden de gevolgen zijn van een militaire ingreep in Niger?
Ja, dat is mogelijk desastreus, want dan heb je het echt over een regionaal conflict waarin heel veel landen meegesleept gaan worden. Je hebt nu al dat Mali en Burkina Faso de buurlanden van Niger hebben aangegeven dat zij zo'n interventie als een persoonlijke oorlogsverklaring zouden ervaren. En dus zich naast de militairen in Niger zouden scharen om terug te slaan. En dat betekent dat je de landen waar op dit moment eigenlijk die jihadistische dreiging het allergrootste is, dat die nationale legers zich gaan bezighouden met een conflict met buurlanden. En wat er dan ontstaat is een vacuüm waarin je nu al ziet dat die terreurgroepen daar enorm profijt van kunnen trekken en hun opmars eigenlijk nog verder door kunnen zetten. En dat is natuurlijk ook iets waar vanuit het Westen erg voor wordt gevreesd, dat die terroristische dreiging alleen nog maar groter gaat worden en daarmee de hele destabilisatie van de regio, waar ook andere criminelen en smokkelaars profijt van kunnen gaan trekken. Niger was een heel belangrijk land voor Europa om deals mee te sluiten om migratie tegen te gaan. Het is nog maar de vraag überhaupt wat van dat akkoord overblijft. Dus er zijn allemaal belangen mee gemoeid die veel verder gaan dan de grenzen van Niger.
Ja, en intussen houdt ECOWAS de optie voor militair ingrijpen dus nog wel nadrukkelijk open. Wat is nou de kans dat ze dat daadwerkelijk gaan doen, denk jij?
Ja, dat is echt heel lastig om te zeggen. We zien dat er vanuit de ECOWAS-landen zelf veel druk is op de regering om niet zo ver te gaan. En eigenlijk ook dat die leiders zelf nu nog de voorkeur willen geven aan een diplomatieke oplossing. Dus daar wordt nu toch echt nog wel vooral alle nadruk op gelegd. Afgelopen dagen was er een vrij belangrijke delegatie vanuit de Verenigde Staten in Niamey. De VS is een hele belangrijke partner van Niger. Die hebben geprobeerd met hun te spreken. Komende donderdag is er weer een bijzondere top, een spoedtop van ECOWAS. En ik denk dat we dan zullen zien wat voor stappen ze verder willen nemen.
Ja, en Eva, dit gebeurt allemaal over de hoofden van de inwoners van Niger heen. Hoe is het voor hen om dit allemaal zo mee te maken?
We zien dat de sancties die zijn opgelegd, dat die de bevolking het hardste van alle raken. Dus het zijn hele zware economische sancties geweest. Dus de grenzen zijn gesloten, waarmee eigenlijk alle handel is stilgelegd. Reserves zijn ontoereikbaar, dus mensen kunnen niet overal pinnen. En dat heeft ertoe geleid dat we in anderhalf week tijd, dat de prijzen op de markt voor voedselproducten, maar ook andere producten, enorm zijn gestegen. En daarbij hebben we ook gezien dat Nigeria, dat verantwoordelijk is voor ongeveer 70% van de stroomverbruik, voorziening van Niger, die voorziening heeft stopgezet. Wat heeft geleid tot veel meer blackouts dan mensen al gewend waren. En niet alleen in Niamey, maar ook op andere plekken. En ja, uiteindelijk zien we dus vooral dat de bevolking, de problematiek en de pijn, die zit vooral bij hun en niet bij de coupplegers.
Eva, dankjewel.
Jij bedankt, Egbert.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem, Tessa Kolen, Iris Verhulsdonk en Jeppe van Kester. Coördinatie, Henk Ruigrok van de Werven. Dit was Vandaag. Morgen weer.